الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. Goed, welkom allemaal bij onze derde les van deze lessenreeks. Ik hoop dat het de meeste gelukt is om droog binnen te komen lopen. Het was nogal een uitdaging met alhamdulillah regen, dat als we met bakken uit de hemel neerkwam dalen. We gaan inshallah verder en een voortzetting geven aan onze lessenreeks. We hebben vorige week een aantal zaken met elkaar besproken. En wie kan mij daar heel kort even iets over vertellen? Wat je is bijgebleven van de lessen van vorige week?
De profeet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam die motiveerde de mensen door middel van ze aan te spreken. Mm-hmm. Dus op het moment dat hij iemand aansprak, hem eerst te complimenteren.
Ja, heel goed. Dus we hebben de definitie van opvoeding besproken. En in die definitie kwam het stukje voor ondersteuning bieden. En vanuit daar keken we inderdaad van hoe zou de profeet sallallahu alaihi wasallam dat doen. En daar vertelt de broeder inderdaad heel goed over. Van de profeet sallallahu alaihi wasallam had daar oog voor. Het feit dat hij op een bepaalde manier iemands aandacht trok of complimenteerde op een bepaalde manier. Om zodoende inderdaad iemand ook daadwerkelijk te ondersteunen. En in zijn kracht te zetten. En iemand op zijn gemak te laten voelen. Allerlei manieren die de profeet sallallahu alaihi wasallam zou inzetten. Nog andere dingen? Kan iemand mij omschrijven wat islamitisch opvoeden inhoudt? Dat was eigenlijk wel een beetje het hoofdonderwerp van vorige week.
Er waren vier punten. Mm-hmm. Voor ogen hebben waar opvoeding zich afspeelt.
Ja.
Het begrijp van de opvoeding. De plichten van de opvoeding en de toepassing van de methode om op te voeden.
Heel goed. Helaas heb ik geen microfoon, want nu moet ik het allemaal gaan herhalen. Waar speelt opvoeding zich af?
Ja.
Wat nog meer?
Het begrijpen van wat opvoeding inhoudt.
Begrijpen van wat opvoeding inhoudt.
De plichten van de opvoeding.
De plichten van de opvoeder.
Het toepassen van methoden om op te voeden.
Het toepassen van methoden om op te voeden. Ook heel goed. Dus opvoedingsleer, opvoedkunde, de omgeving. Dat zijn zaken om rekening mee te houden. Waar onderscheidt islamitisch opvoeding zich in? Dus wat maakt het bijzonder ten opzichte van andere visies die er zijn over opvoeding?
Wij investeren ook in de ziel.
Juist, dus het stukje ziel naast lichaam, naast het verstand. Het stukje ziel is essentieel. Het staat zeg maar ook centraal binnen de islamitische opvoeding. En dan hebben we het over waar vindt de ziel zijn rust en hoe voeden we de ziel. We komen daar zo meteen nog inshallah. Goed, we hebben heel wat met elkaar te bespreken. Dit zijn even een aantal zaken die besproken zijn. Vervolgens zijn we natuurlijk verder gegaan en zijn we gaan kijken hoe heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam een generatie weten te creëren waarover hij zelf ook zei: de beste generatie is mijn generatie. En degene die daarna komen. Dus die generatie die blonk uit op verschillende vlakken. Als het gaat om hun band met Allah. Als het gaat om hun liefde voor Allah. Als het gaat om hun kijk naar het wereldse. En we zien dat zij subhanallah in een bepaalde periode, die Mekkaanse periode, gevoed werden met verzen van de Koran. En dat de Koran hun zou opvoeden. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam droeg deze verse voor. En zou hen daarmee opvoeden. En we hebben gezegd, die Mekkaanse periode, daarin stonden een aantal zaken centraal. Als we die verse onder de loep gaan nemen, die voor de hijra geopenbaard zijn, dan komen we een aantal dingen tegen. Dit is allemaal reeds besproken. 1. Allah. Dus dat wil zeggen, wat we gezegd hebben, er wordt een relatie aangegaan met Allah. Zij hadden wel een beeld van hun schepper, maar die was niet compleet. En daarom zien we dat Allah subhanahu wa ta'ala hen leert wie hij is, middels namen en eigenschappen. En dit is een methode die je over moet nemen in de opvoeding. Dus het opvoeden van de ziel aan de hand van het kennismaken, het in contact brengen, het verbinden van de ziel met zijn of haar schepper. Wie is Allah subhanahu wa ta'ala? Aan de hand van namen en eigenschappen. Zo ging Allah in op het feit dat niets hem ontgaat. En dat hij alles weet. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوْ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Dus die schepper die aanbeden dient te worden, die is op de hoogte van iedere blad dat neervalt. Dus hun hele visie over Allah subhanahu wa ta'ala werd eigenlijk bijgesteld. Dit is Allah subhanahu wa ta'ala. Dus zij kregen op die manier ook liefde en ontzag voor Allah subhanahu wa ta'ala. En werden Gods bewust. Wat vertel jij je kind over Allah? Dat is iets om over na te denken. We hebben deze ook al besproken als het goed is. Dus ik ga wat vluchtiger doorheen. Twee is hoe kijkt een mens naar zichzelf? En dit zijn ook vragen die ook straks in de adolescentiefase vooral naar boven zullen komen. Wie ben ik? Waar sta ik voor? Wat is mijn begin? Waar ga ik naartoe? En al die vragen, daar gaven de verse antwoord op. Zo verduidelijkte Allah subhanahu wa ta'ala de schepping van de eerste mens. En dat de mens een aantal eigenschappen heeft. Zoals dat hij zwak geschapen is, dat hij afhankelijk is. Dat de mens verantwoordelijkheid op zich dient te nemen. Dat hij ook ter verantwoording geroepen zal worden. En dat de mens in basis natuurlijk geëerd is. En dat Allah subhanahu wa ta'ala de mens uitverkoren heeft. En daar gaan we het straks ook nog verder over hebben. Allah zegt, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Allah heeft de mens in de beste vorm geschapen. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمٍ. De mens heeft een bepaalde waardigheid. Op basis van het feit dat de mens verstand heeft, etc. Eentje terug. Kunnen we eentje terug doen? Zo. De ziel. Volgens mij waren we hier aangekomen. Hebben we de ziel al besproken? Nee toch? Dus hier waren we aangekomen. Dus we gaan even nog naar die andere vier punten kijken. En dan is het de bedoeling dat we inshallah gaan kijken naar de ontwikkeling van een kind. Hoe ontwikkelt een kind zich? En dan hoop ik inshallah dat we vandaag vooral gaan kijken naar de profeet sallallahu alaihi wasallam als opvoeder. Dus in de praktijk. Hoe zag dat in de praktijk eruit? En dan bewaren we de adolescentiefase tot volgende week. Zodat we volgende week daarna stellingen, casussen kunnen bespreken met elkaar. Dus op die manier kunnen gaan kijken, oké, dit is leuk allemaal bij wijze van. We hebben nu heel veel gehoord over wat opvoeden inhoudt, hoe de profeet te werk ging. Maar vanuit jullie dan de input, misschien vanuit bepaalde casussen. Wat als ik hier of daar mee te maken krijg? Hoe gaan we dat allemaal toepassen? Hoe gaan we nu toepassen wat we geleerd hebben in de praktijk? De ziel. We zien dat de islam daar oog voor had al vanaf het begin. Middels aanbidding. Middels het voeden van het hart. En je ziet subhanallah dat de metgezellen toen al in die Mekkaanse periode gewoon waren om het gebed te verrichten. Dus om bepaalde gebeden te verrichten. Iemand vraagt wat zijn de soor en ayat die u aanhaalt. Ik zal proberen als ik een vers aanhaal om het hoofdstuk, versnummer kan niet altijd, om dat te onderbouwen inshallah. We hebben een vers eerder bij Allah aangehaald. Dat was het vers uit Surat al-An'am. Namelijk dat Allah op de hoogte is van alles, waaronder de bladeren die vallen. En ik zal proberen vanaf nu, als ik een vers noem, om daar het hoofdstuk van te benoemen. Ook dat deze aanbiddingen een doel hebben. Hè? Zowel voor de gemeenschap, op maatschappelijk gebied en ook sociaal. Dus deze aanbiddingen die Allah voor heeft geschreven, zijn niet zomaar. We zien subhanallah dat een kind heeft dat ook nodig. Als mens heb je dat nodig. Wij onderschatten soms bijvoorbeeld de bezoekjes die wij naar de moskee brengen. En denken dat dat zich beperkt tot, weet je gaat naar de moskee, je doet je gebed en je gaat weer naar huis. Terwijl, daar komt zoveel meer bij kijken. Want er komen zoveel zaken op je pad die jou als mens, subhanallah, voldoening geven. Het contact met je medegelovigen. De groet die je verspreidt. De onderlinge band die versterkt wordt. Dus deze aanbiddingen zijn niet zomaar voorgeschreven. Allereerst natuurlijk het contact met Allah subhanahu wa ta'ala. Maar tegelijkertijd, weet je, als je gaat kijken naar het vasten. Naar de doelen die daaraan gekoppeld zijn. Dan zie je ook dat daarin die saamhorigheid weer terugkomt. En ook de eenheid die men voelt en de verbondenheid die men met elkaar voelt. En dat zie je ook natuurlijk bij Hajj en andere aanbiddingen die Allah subhanahu wa ta'ala voorgeschreven heeft. En dit wordt ook wel gezien als de spirituele opvoeding. En de spirituele opvoeding is dat je de ziel als het ware voedt. En dat kan alleen middels de zaken die Allah voorgeschreven heeft. Dus je te storten op waar Allah van houdt, het gedenken van Allah. Allah zegt, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub in surat al-Ra'd. Dus is het niet zo dat het gedenken van Allah de harten tot de rust brengt? Wel zeker, de harten komen tot rust door Allah te gedenken. En dat is wat de metgezellen ervaren hebben. En toen zij zich gingen storten op de aanbiddingen, ervaarden zij een rust. Dus de zielen werden gevoed. Tevens zien we heel veel verzen die spreken over de schepping. Deze mensen die rondliepen in Mekka, die tussen de bergen zouden leven, die de kamelen als rijdieren zouden gebruiken, die naar de hemelen zouden kijken in de avond, die de sterren zagen. Allah heeft ze daar bewust van willen maken. Dus weet je, loop niet rond op aarde zonder je bewust te zijn van de grootsheid van de schepping. En zo zal Allah subhanahu wa ta'ala hen daarop wijzen. Dus door te zeggen, أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ in surat Al-Ghashiyah, de laatste verse. Kijken zij dan niet naar de kamelen, weet je? Kijken zij dan niet naar de bergen en naar de hemelen? وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ en naar de hemelen. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ en naar de bergen. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. Deze verse hebben hun opgevoed. Allah heeft hun geleerd in die periode al, jullie zijn één van de gemeenschappen op aarde. En dit dien je ook mee te nemen in de opvoeding. Allah zegt in surat al-An'am, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ. Met andere woorden, er is geen levend wezen op aarde, of geen vogel die je rondtrekt en rondvliegt op aarde, of het zijn volkeren net zoals jullie. Dus subhanallah, kijk naar deze krachtige verzen. Deze metgezellen die deze verzen hoorden, die begrepen dit. Die gingen heel anders kijken naar die vogels waar zij normaal van dachten van, ja weet je, dat zijn gewoon dieren die rondvliegen en that's it. Nee, dat is een gemeenschap. Zij gedenken Allah. Allah liet hen inzien dat alles wat zich op aarde bevindt, dat dit in contact staat met Allah. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ zegt Allah in surat al-Isra. En er is niets op aarde of het gedenkt Allah. وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. Alleen jullie begrijpen, zeg maar, hun tesbih, hun gedenking niet. Met andere woorden, zij hebben een manier waarop zij Allah aanbidden. Die bergen, de bomen, de vogels. Allah zegt ook in surat al-Hajj, dat de bomen, dat de bergen neerknielen en neerbuigen voor Allah. Dus de metgezellen, die als je dit zo hoort, het gevolg is, en dat is wat ze ook wel noemen de, wat is de pedagogische vrucht, als je het zo zou kunnen vertalen, wat leren wij als opvoeders hieruit, is dat je leert dat je je onderdanig gaat opstellen. Weet je, als alles zich heeft onderworpen, waarom stel ik mij als mens dan hoogmoedig op en ongehoorzaam op? Ik zou me moeten onderwerpen. En dat is wat de metgezellen, zeg maar, overhielden aan dit gevoel. Los van die onderdanigheid, heeft de profeet ook hen geleerd dat ze op deze aarde een verantwoordelijkheid hebben naar anderen toe, ook naar die schepselen. Zoals hij tegen hen zei, يَرْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ. Dus ook naar je kinderen toe. Deze schepping heeft zich onderworpen aan Allah. Je vertelt over die vogels die rondvliegen. Je vertelt over die bomen die knielen. Je vertelt over allerlei andere zaken. Een keer zei de profeet sallallahu alaihi wasallam over de zon tegen een van zijn metgezellen toen de zon onderging. Hij zei, etedri ene tedheb. Weet je waar de zon eigenlijk naartoe gaat? Hij zei, ja, ik heb geen idee. Allahu rasuluhu a'lam. Hij zei, innaha tedhebu tahta arshir rahman wa tasjudu lillah. De zon die knielt neer voor Allah. Die heeft een manier van knielen. Ibn Taymiyyah rahimahullah aan de andere zijde. Kennelijk heeft de zon een manier van knielen die bij ons onbekend is. En het wil niet, zeg maar, betekenen dat het op dezelfde manier als de mens neerknielt. Hun eigen manier. Wat wij niet begrijpen. Dus zo zie je dat deze schepselen verbonden zijn aan Allah subhanahu wa ta'ala. En wat wij onze kinderen meegeven, is dat ze deze schepselen dienen te begenadigen. En daarom als een gelovige dit wereldse verlaat, dan rouwen de schepselen om zijn verlies, subhanallah. Planten, andere schepselen, zullen rouwen vanwege het feit dat jij dit wereldse leven verlaten hebt. Wanneer je een goede dienaar was. En daarom zei Ibn Abbas radiyallahu anhuma, hij zei, de plek waar de gelovige gewoon is zijn gebed te doen, als hij komt te overlijden, dan zal die plek om hem rouwen, subhanallah. Omdat hij het afstand heeft genomen van dit wereldse leven. Dus de aarde heeft liefde voor mensen die als het ware die zich onderdanig opstellen en die buigen en knielen. En daarom zei de profeet, sallallahu alaihi wasallam, hij zei, laat de subbuddik, scheld de haan niet uit. Ja, wij denken, hij is maar een haan die zit maar daar te kraaien, weet ik het allemaal. Een haan kraait toch wel iets verkeerds. Dus, maar subhanallah, de profeet zegt, deze haan die doet jullie aan het gebed denken. Hij heeft een belangrijke functie, schat hem niet uit. Zeg niet, oh wat een rot geluid, wat een irritant geluid. Wanneer stopt het? Nee, hij zegt, hij heeft een belangrijke functie. Deze schepsel doet een belangrijk iets waar Allah van houdt. Subhanallah. En zo zie je dat de profeet sallam zijn metgezellen meegaf om de schepping en de schepselen te respecteren en te begenadigen. En daarom zei hij een keer ook toen hij subhanallah een vogel volgens mij zag of een kuikentje zag die eigenlijk die wanhopig als het ware rondliep. En dat was vanwege het feit of een moedervogel dat iemand een van die eieren bij haar weg had gehaald. En de profeet sallam was boos daarover. Hij zei, wie heeft haar in deze toestand gebracht. Hij moet die ei terugleggen. Laat hem die ei terugbrengen. En terugleggen. Toen hij een keer een tuin binnenkwam en een kameel in een van die hoeken zag staan, subhanallah, die heel mager was, trok het zijn aandacht en ging hij er naartoe. En hij begon deze kameel te aaien. En de tranen vloeiden, subhanallah, naar beneden. Waarop de profeet op zoek ging naar de eigenaar van deze kameel. En hij zei, wie is de eigenaar van deze kameel? Waar is hij? Waarop een jonge man naar voren kwam en hij zei, dat is mijn kameel. Toen zei de profeet sallallahu alaihi wasallam, deze kameel heeft bij mij geklaagd. En jij laat hem te veel spullen dragen en je geeft hem niet goed te eten. Dus zorg goed voor hem. Geef hem genoeg voedsel, genoeg voeding en draag niet zoveel spullen, zeg maar, belast hem niet met te veel spullen. Dus kijk, subhanallah, de profeet heeft de mensheid geleerd om goed voor de schepselen te zorgen. En als men dat doet, subhanallah, toen een keer een begrafenisstoet voorbij kwam met twee overledenen, toen zei de profeet sallallahu alaihi wasallam, mustarihun wa mustarahun minhu. Wat betekent dit? Hij zei, de een die gaat zijn rust vinden en de ander, de schepselen, zijn van zijn kwaad verlost. Dus die zullen nu rust hebben. Terwijl de een, hij zegt, van de metgezellen wilde weten wat hij bedoelde. Hij zegt, de een die was goed op aarde, die gaat zijn rust vinden. En de schepselen rouwen om hem. Hij zegt, de andere, de schepselen zijn van hem verlost van zijn kwaad. Dus die hebben nu hun rust gevonden nu hij weg is, subhanallah. Wat zegt Allah over Fir'aun en zijn volgelingen? Hij zegt, فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءِ. Zeg maar, de hemelen rouwden niet om zijn dood. Wat ga je rouwen om Fir'aun, die alleen maar ellende heeft veroorzaakt en kwaad heeft verricht, etc. Dus, de schepselen. Dus de metgezellen, subhanallah, hun beeld over deze schepping werd veranderd. Ook de kijk op dit wereldse leven werd bijgesteld. Zij moesten inzien dat dit wereldse leven van tijdelijke aard is. En een brug is naar het hiernamaals. Kijk, deze 7 punten die we nu bespreken, je kunt dat eigenlijk ook zien als een soort vertrekpunt voor je islamitische opvoeding. Want dat is eigenlijk waar islamitische opvoeding op gestoeld is. Wat geef ik mijn kind mee? Wat vertel ik mijn kind? En zo leer je een kind ook omgaan met tegenslagen. Zo leer je een kind ook hoe het moet kijken naar het wereldse leven en het oppotten van bezit en je focussen op het verwerven van de rijkdom en dat zeg maar eigenlijk jouw bezigheid laten zijn. Maar wij leren in de islam dat we het wereldse niet moeten verkiezen boven het eeuwige. Het tijdelijke, wat tijdelijk is, dat is het wereldse leven. Maar we moeten dat vergankelijke eigenlijk niet boven het eeuwige gaan stellen. We moeten altijd voor ogen houden dat dit van tijdelijke aard is. We geven onze kinderen mee dat ze hier hun best moeten doen. Want een van de zaken waar de islam zeg maar, de focus op heeft gelegd, is dat wanneer men iets doet, dan doe je dat op de beste manier. Dus al-ihsan. We proberen onze daden te perfectioneren op aarde. We streven naar een hoog doel. En we zijn ambitieus, et cetera. Maar tegelijkertijd beseffen wij heel goed, het wereldse leven is van tijdelijke aard. Dus het wereldse leven, dit is een reis. Dit is een reis. En we zijn onderweg naar onze bestemming. En dit wereldse kenmerkt zich ook met beproevingen. Het is een aaneenschakeling van beproevingen. Denk je dat je, zeg maar, klaar bent, dan staat de andere beproeving alweer ook klaar, subhanallah, om je te ontmoeten. Heb je geen ziekte, ben je gevrijwaard van ziekte en ben je gezond, dan heb je wel zorgen om je studie. Heb je geen zorgen om je studie, dan maak je je druk wellicht om je ouders. Als ouder maak je druk om je kinderen. Dus er zijn altijd, subhanallah, wel beproevingen. Daarom zei een van de geleerden, hij zei zelfs een grote gunst in jouw ogen is een beproeving hier in dit wereldse leven. Stel je voor dat iemand heel graag een bepaald automerk voor ogen heeft en een mooie auto wil aanschaffen. En zijn droom komt uit en hij heeft die auto. Hij kan ervan genieten. Maar subhanallah, zelfs dat genot, zeiden de geleerden, daar zit ook weer een soort van van beproeving bij. Weet je, als hij thuis is, denkt hij, heb ik hem wel goed geparkeerd? Misschien gaat iemand straks daarnaast parkeren, doet hij zijn deur open, komt hij tegen mijn auto aan. Moet ik hem niet ergens anders gaan parkeren? Zit er toch weer ergens een keer een krasje op of wat dan ook? Het blijft een beproeving. Het is niet het paradijs waar je die zorgen niet hebt. Hier op aarde leren wij, we hebben te maken met zorgen. We hebben te maken met moeilijkheden. We hebben te maken met obstakels. En daarom waren ze niet meer onder de indruk, subhanallah, van al die verleidingen van dit werelds leven. Zij waren op een gegeven moment zelfs in staat om grote offers te brengen, die metgezellen. Want ze wisten, dit is van tijdelijke aard. En jullie zien, als het goed is, jullie zien daar een man, subhanallah, onder een boom, zeg maar, schaduw zoeken. En dat is niet zomaar, want de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, heeft ons beschreven hoe wij naar dit wereldse zouden kijken. Hij zei, subhanallah, in een prachtige overlevering, hij zegt, Mali wali dunya. Dus wat is mijn band, wat is mijn relatie die ik heb met het wereldse? Hij zegt, ma ana fi dunya, ik ben in dit wereldse leven, illa karakibin istadalla tahta shajara. Als eigenlijk een voorbijganger, iemand die op reis is, en die vervolgens onder een boom schaduw gaat zoeken. Thumma raha wa taraka. Hij gaat daar schaduw zoeken, hij gaat daar even zitten, hij staat daarna weer op en zet zijn reis voort. Dat is het wereldse leven. Dus het is van korte duur. Dat is eigenlijk wat de profeet sallallahu alayhi wa sallam wil zeggen. Daarom zei hij ook tegen Ibn Omar, kijk hoe hij zijn metgezellen opvoedt. Hij zegt tegen hem, Als je de ochtend haalt, verwacht dan niet de avond te halen. En als je de avond hebt gehaald, verwacht dan niet de ochtend te halen. Subhanallah. En dat is echt zo. Weet je, subhanallah, vooral de laatste tijd word je ook vaak opgeschrikt met berichtgevingen van, weet je, van mensen die opeens niet meer zijn. Weet je, subhanallah, van het weekend nog kreeg ik opeens een bericht van een broeder die ik heel goed ken. Bleek zijn broertje overleden te zijn, subhanallah. 29 jaar, auto-ongeluk, overleden. Subhanallah. En zo zie je, subhanallah, het leven wordt zo ontnomen, subhanallah. Dit is het wereldse leven. Het is niet eeuwig, het is tijdelijk. Ja, dus hou dat goed voor ogen. Dat is wat de metgezellen heel goed zouden beseffen. Ook zie je dat de metgezellen toen al bepaalde gedragingen mee hebben gekregen. Wat de beloning is voor degene die geduldig zijn. Degene die zich kenmerken met schaamte. Degene die vergevensgezind zijn. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, je zou kunnen zeggen, werd toen ook al opgevoed. Surat Yusuf werd bijvoorbeeld geopenbaard. En de profeet leerde op basis daarvan zich vergevensgezind op te stellen. Yusuf werd enorm onrecht aangedaan, zoals jullie weten. Hij werd door zijn broers meegenomen. Hij werd eigenlijk van zijn vader weggehouden voor vele jaren. Daarna vond een hereniging plaats met zijn broers. En Yusuf a.s. had toen een bepaalde positie gekregen. Hij werd begunstigd door Allah. Maar ondertussen waren de jaren verstreken. Hij heeft jaren zijn familie moeten missen. Weg van zijn land. Weg van zijn vertrouwde omgeving. Als kind weggenomen. In een put geworpen. Van alles meegemaakt. In de gevangenis terechtgekomen. Terwijl hij onschuldig was. Vrijgekomen. En vervolgens komen zijn broers bij hem smeken om voorraad, terwijl zij niet weten dat Yusuf voor hen staat, subhanallah. Op een gegeven moment besluit hij hen dat te vertellen. Qala ana Yusuf wa hadha akhi qad manna Allahu alayna. Ik ben het, ik ben Yusuf. Qalu innaka la anta Yusuf? Ben jij daadwerkelijk Yusuf? Hij zegt, ana Yusuf wa hadha akhi. En zij begonnen om vergeving te vragen, terwijl hij zei, La tathriba alaykum al-yawma yaghfiru Allahu lakum. Hij zei, er treft jullie geen blaam, het is jullie vergeven. Kijk, subhanallah. Kijk hoe groot zijn hart was. Zelfs, subhanallah, toen hij herenigd werd met zijn vader en de gehele familie, toen zei hij zegt, hij bedankt Allah subhanahu wa ta'ala en hij zegt, van min ba'di an nazagha ash-shaytan bayni wa bayna ikhwati. De shaytan heeft als het ware mij en mijn broers uit elkaar gehaald. En hij heeft deze band als het ware verslechterd. Hij schuift de schuld eigenlijk in de schoenen van wie? Van de shaytan. Om niet ervoor te zorgen dat zijn broers met schuldgevoelens blijven. Zo groot was zijn hart. En daarom zie je heel vaak in Surat Yusuf dat het woordje ihsan terugkomt. Dat hij tot de muhsinin behoort. Hij was wat dat betreft perfect in zijn gedrag. Wat zeiden die medegevangenen toen zij een droom hadden? Zij kwamen bij Yusuf aankloppen om uitleg van hun droom. Waarom? Tussen al die gevangenen, alle mensen die daar waren, die zij konden vragen, kozen zij voor Yusuf. Waarom? Ze zeiden, inna naraka min al-muhsinin. Wij zien jouw gedrag, wij zien jouw houding. Het is ons opgevallen, weet je hoe jij je gedraagt en dat jij een band met Allah hebt. Jij bent een muhsin. Dus legden zij de kwestie bij hen voor. Deze verzen werden in een vroeg stadium geopenbaard. Wat zei de profeet toen hij terugkeerde naar Mekka? Toen hij met vele metgezellen terugkeerde en de Mekkanen in spanning aan het afwachten waren. Wat gaat er gebeuren? Wat gaat Mohammed doen? Toen sprak hij de legendarische woorden en zei hij, ik zal niets anders zeggen dan wat Yusuf zei. La tathriba alaykum al-yawma yaghfiru Allahu lakum. Zien jullie wat de Koran doet? Zien jullie wat opvoeding doet? Dat dit vers nu naar boven komt. Zij werden hiermee opgevoed. En daarom zie je dat de metgezellen ook hiermee opgevoed werden. Aisha, toen zij beticht werd van overspel, terwijl zij natuurlijk onschuldig was, maar die hypocrieten besloten om eigenlijk iets de wereld in te gooien en te gaan verspreiden wat niet waar was. Toen zelfs haar directe omgeving aan haar begon te twijfelen, toen zei ze, ik zal niets anders zeggen dan wat Jacob zei, de vader van Jozef. Deze mensen De Koran zat in hun harten. Ik zal niets anders zeggen. We zijn hiermee opgevoed, hiermee groot geworden. Ik zal geduld hebben. Dus het wereldse leven, wees er niet van onder de indruk. Focus je op het hiernamaas. En ook dit stukje, het morele gedrag waar we het nu over hebben. Je ziet prijzenswaardige schaamte, waarachtigheid als sidq staat hoog. Dit zijn zeg maar normen en waarden die we in onze opvoeding hoog moeten hebben staan. Prijzenswaardige schaamte, waarachtigheid. De profeet stond voor zijn profeetschap bekend als al-amin. Weet je, wat dat ook zeg maar illustreert, was het feit dat de profeet op een gegeven moment de mensen ging uitnodigen. Hij verzamelde iedereen bij de bergen Safa. Jullie kennen dat verhaal waarschijnlijk. En hij begon uit te nodigen. Het eerste wat hij zei, luister. Als ik jullie vertel dat er achter deze berg een leger aan zit te komen, zouden jullie mij geloven? Wat zeiden ze allemaal? Ze zeiden, ja, we zullen jou geloven. U bent degene die de waarheid spreekt. We hebben u nog nooit op een leugen betrapt. Terwijl, subhanallah, wat bijzonder is, is dat natuurlijk niemand het in zijn hoofd zou halen om Mekka aan te vallen. Na wat het leger van Abraha is overkomen. Dus iedereen wist, Mekka heeft een bepaalde heiligheid. Mekka is beschermd. Niemand haalt het in zijn hoofd om naar Mekka te gaan en de Mekkanen aan te vallen of de Kaaba aan te vallen. Dus het kan onmogelijk zo zijn dat iemand Mekka komt aanvallen. Maar als Mohammed het zegt, dan moet het wel waar zijn. Dus kijk hoe de profeet zijn woorden uitkiest. Dan moet het wel waar zijn, want hij is een sadiq. Als iemand anders het beweert, zal het niet kloppen. Maar Mohammed, we moeten hem geloven. Hij spreekt altijd de waarheid. Maar toen hij hem iets anders voorlegde, namelijk in Allah te geloven, toen verwierpen de meesten dat voorstel. Dus een sidq en de omgang met anderen, een akhlaq. Dat komt neer op een akhlaq, dat we dat natuurlijk hoog hebben staan. We kunnen uitvoerig stilstaan bij deze drie. Vooral een haya bijvoorbeeld. Je hoort ook veel mensen tegenwoordig ook klagen. Vooral als het, weet je, als onze kinderen wat ouder worden, dan zien we soms ouders die klagen over de huidige generatie. Dan hoor je heel vaak van, waar is die schaamte gebleven? Ja, die schaamte is er bijna niet meer. En in het geloof zien we subhanallah een haya. Zoals de profeet zegt, een haya om in een iman. Een haya behoort tot het geloof. En hier bedoelen we prijzenswaardige schaamte, met andere woorden, schaamte die jou weghoudt van het verbodene. Niet de schaamte dat je je schaamt om op te komen voor je geloof. Dat je je schaamt om het goede te doen. Dat is geen prijzenswaardige schaamte. Maar de profeet gaf zijn metgezellen wel haya mee. En daarom prees hij Uthman bijvoorbeeld. Vanwege zijn schaamte. Dus we geven onze kinderen die schaamte mee, dat ze zich schamen om het verbodene te doen. Dat ze bepaalde woorden zeg maar niet zomaar gewoon gaan vinden en die uitspreken. En heel veel zaken die onze jongeren of kinderen tegenwoordig bekijken, die moedigen die schaamte niet aan. Maar die maken die prijzenswaardige schaamte kapot. Dus dan zie je subhanallah dat kinderen bepaalde woorden in de mond nemen, bepaalde woorden gebruiken, die ze ofwel ergens gehoord hebben en opeens gewoon gaan vinden. En dan is het de taak als ouder om je kind te blijven corrigeren, te blijven aan te spreken. Waarom? Het mag niet als gewoon gezien gaan worden. Jij moet in ieder geval je afkeur laten zien om dat te herstellen en alternatieven bieden, alternatieven geven voor de woorden die jij niet prijzenswaardig vindt, niet goed vindt. Als laatste het verstand en lichaam. De metgezellen werden ook min of meer gedwongen om na te denken, om kritisch te zijn. Ook in de discussies of dialogen die zij hadden met de veelgodenaanbidders. Wat zijn hun bewijzen? De ideeën die zij hadden, die werden weerlegd door Allah, maar aan de hand van bewijzen. Dus zij zouden bijvoorbeeld de wederopstanding verloochenen. En Allah praat aan de hand van bewijzen. Een kind wordt geleerd om zaken te overpeinzen, te mogen innoveren. Hij krijgt ruimte om te experimenteren, om te ontdekken. En mag kritisch zijn in bepaalde opzichten. Dus deze houding moedigen wij aan. Tevens, als het gaat om het lichaam, zien we vanuit de islam, en in ieder van jullie zal waarschijnlijk bekend zijn met Weet je, bab al-tahara in een fiqh ben je bekend met de reiniging, de verzorging van ons lichaam, dat ons lichaam gereinigd dient te worden, dat men bepaalde zaken dient bij te houden, et cetera. Dat geef je kind ook mee. Vooral als het richting de puberteit gaat, dat je daarop voorbereidt. Welke lichamelijke veranderingen er gaan plaatsvinden en hoe een kind daarmee dient op te gaan. En ook natuurlijk dat we onze kinderen weerbaar willen maken. Dit zijn even die 7 punten in het kort. Dus dit zijn die 7 punten in het kort. Als we gaan kijken naar de ontwikkeling van de mens, vanaf baby tot aan de adolescentiefase, kijk, dan heeft dat op zich een module op zich nodig. Maar ik zal gewoon heel kort even de belangrijkste zaken benoemen. Kijk, een pasgeborene op fysiek gebied, die herkent geluiden tussen de 0 en 2 jaar. Die is gevoelig voor aanrakingen, voor geuren, voor smaken. Al vroeg begint hij of zij gedrag te imiteren. En het imiteren van gedrag helpt een baby ook om sociale relaties op te bouwen. En dit bevordert ook hun sociale vaardigheden. Dus dat ze gedrag imiteren of het mimiek imiteren van hun ouders. De zintuigen die ontwikkelen zich natuurlijk. Wat verder die fysieke groei eigenlijk ondersteunt. In het geval van een baby is natuurlijk de borstvoeding, waar de islam ook op heeft gehamerd. De eerste woordjes als het gaat op het gebied van taal, die zijn zo tussen de 10 en 14 maanden. Dan zie je dat de eerste woordjes eigenlijk eruit komen. Zit er nog verschil tussen jongens en meisjes in bepaalde opzichten? Zie je dat jongens die kijken meer naar voorwerpen en meisjes die kijken meer naar gezichten. Dus schrik daar niet van, maar dat is vaak in het algemeen zo. En vanuit de ouder, de rol van de ouder in die fase tussen 0 en 2 jaar, is het belangrijkste, de grootste opvoedingsopgave voor een ouder, is eigenlijk te zorgen voor een veilige hechting. Dus een veilige hechting, dat wordt onder andere bereikt door beschikbaar te zijn. Dus als je zegt van hoe bereik ik dat? Beschikbaar voor het kind zijn, dat je er bent. Dus aanwezigheid. Maar ook zeggen ze dat men adequaat reageert op het kind. Responsief reageren noemen ze het ook wel. Kijk, als eerst moet je natuurlijk signalen oppikken. Sensitief en responsief reageren. Sensitief betekent je herkent signalen. Ik noem maar wat het kind huilt. Je weet van, oké, aan deze huil weet ik wat het kind nu nodig heeft. Dus je herkent signalen. Door jouw aanwezigheid maak je onderscheid tussen van, oh, het kind heeft nu ergens last van, het kind wil verschoond worden. En door dat begrip ontstaat, voelt het kind zich ook veilig bij een ouder. Ontstaat er ook die veilige hechting. Dus gevoelig zijn voor signalen en deze herkennen en interpreteren, dat is sensitief reageren en ook adequaat reageren, responsief. En voordat het kind eruit komt natuurlijk al, weet je, nog in de buik van de moeder zit, zou je al bepaalde dingen kunnen toepassen. Een van de grote imams, die zei subhanallah, hij zei, mijn verantwoordelijkheid jegens mijn kind, mijn plicht tot opvoeden, begint al als ik weet dat mijn vrouw, zeg maar, een kind in haar buik draagt. En mijn verantwoordelijkheid is dan om de Koran te reciteren. Om woordjes van Allah te reciteren. Nog voordat het kind eruit komt, subhanallah. Hij zegt om het kind gewend te raken, laten raken aan de woorden van Allah voor die geluiden. Dus subhanallah, zie hoe zij zeg maar daarnaar zouden kijken. Kijk, natuurlijk, weet je, het is nu niet het moment of deze cursus is daar niet voor bedoeld. Maar vanuit de fiqh, de meesten zijn misschien daar ook natuurlijk mee bekend. Weet je van, oké. Als het kind geboren wordt, kun je volgens een grote groep geleerden de adhan verrichten, bijvoorbeeld in het oor van het kind. Zodat het eerste, zoals Ibn al-Qayyim rahimahullah zei, het eerste wat een kind hoort, zijn de belangrijkste woorden. La ilaha illallah. Dus de adhan verrichten. Los even van de iqama wel of niet in de andere oor, maar de adhan op zijn minst. Het techniek wordt ook aangeraden. Wat is het techniek? Het is dat je eigenlijk een dadel of iets anders wat zoet is, eigenlijk door de mond van het kind als het ware laat gaan. Want hij daaraan gaat proeven. Heel veel wetenschappelijke studies hebben aangetoond, behalve dat ook een grote bijdrage levert aan de hersenfunctionaliteit van een kind, subhanallah. Dat zeg maar heel goed is om dat in een vroeg stadium te doen. Wel niet kaal scheren, dit zijn zaken die aanbevolen zijn. Sommigen hebben, ik ga nu niet in op de meningsverschillen binnen de wetscholen. Sommigen zeggen dit is alleen voor de jongens, dus voor in het geval dit een babyjongen is. En dan zou je de hoeveelheid aan gewicht zou je kunnen uitgeven. Natuurlijk het uitkiezen van een goede naam. Weet je, dat is ook iets wat hoort bij een moslim, dat hij een goede naam uitkiest. Een naam waar het kind trots op kan zijn. Niet een naam uitkiest waarmee het kind als het ware gepest kan worden of die een slechte betekenis heeft. Kies een goede naam uit. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft in zijn boek de namen van de profeten bekendgemaakt. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft ons gewezen op een aantal namen. Dus in het geval van een jongen, klamp je vast aan de namen van de profeten. Of kies, zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, de meest geliefde namen bij Allah zijn Abdullah en Abdurrahman. En de namen van de profeten zijn in overvloed. Weet je, Suleiman, Dawood, Zakaria, Salih, Hud, Yunus, Ibrahim, Ishaq, Dawood. En ga zo maar door. Yusuf, zo kun je wel blijven doorgaan. Dus er zijn genoeg namen, of namen van metgezellen, Bilal, Mus'ab, en ga zo maar door. In het geval van een meisje heb je natuurlijk ook heel veel opties. Weet je, kijk, de rechtschapen vrouwen die geleefd hebben, en Maryam, en Asia, de vrouwen van de profeet, sallam, en Aisha, en Khadija, en Safiya, de dochters van de profeet, en Fatima, en zo heb je nog genoeg andere namen. Een naam dient een goede betekenis te behelzen. Het geven van een aqiqa is natuurlijk ook iets wat zeg maar aanbevolen is op de zevende dag. Als men die veilige hechting weet te bieden en dat in die eerste 2 jaar op een goede manier gedaan heeft door aanwezig te zijn, door goed te reageren. Want kijk, signalen opvangen is 1. Maar daar adequaat op reageren, daar gaan we nu zomaar aan voorbij. Maar dat is natuurlijk ook een kunst en een uitdaging. Want, weet je, het kan je ook storen. Je kunt je momenten hebben, maar probeer goed te reageren. Als dat gebeurt, dan zul je zien, subhanallah, dat het kind op latere leeftijd, zeg maar, ook naar de ouder toe open zal zijn. Dus het heeft voordelen voor later. En het kind ervaart dan ook echt van, ik kan op mijn ouder rekenen. Het draagt bij aan veerkracht, zeggen ze. En ook ziet het kind dat... Oh, dat was ik, hè. Dan zeg maar ook ziet dat het kind, subhanallah, uit zichzelf wellicht met zaken thuis komt. Want het voelt zich veilig. Het voelt zich begrepen. Dus onderschat niet het investeren in die veilige hechting. Tussen 2 en 4 jaar lichamelijk neemt het kind natuurlijk alleen maar toe in lichaam en in lengte, sorry, en gewicht. De lichaamsverhoudingen lijken steeds meer ook op volwassenen. Het gezichtsvermogen, dus gehoor en zicht, wordt natuurlijk scherper. Jongens die blinken vooral uit, weet je, in kracht en meisjes vooral in coördinatie. Ook taal, subhanallah, zie je op een gegeven moment dat die enorm vooruit gaat tussen 2 en 4 jaar al. Dus de zinslengte, dat ze wat meer woordjes gebruiken. Vaak nog wel vanuit zichzelf. Dus ik gedaan, ik daar, ik zus, etc. Dat soort taal, dat ga je horen. Maar soms ook zelf met eigen naam, dus niet eens ik. En ook het spel wat ze spelen wordt al wat complexer, zeg maar. Dus het bieden van uitdaging in die periode, dat is eigenlijk iets wat een ouder dient te doen. Als je gaat kijken naar die opvoedingsopgave, dan moet je dus eigenlijk heel goed in de gaten houden, wat is het cognitieve niveau van mijn kind? Dus wat kan hij of zij aan? Wat bied ik hem aan in die leeftijdscategorie? Een kind heeft dan uitdaging nodig in de zin van dat bepaalde zaken, weet je, misschien puzzels om op te lossen, of bepaalde uitdagingen nodig, zodat het zich verder kan ontwikkelen. Dan de schooltijd. Ik ga wat sneller doorheen, omdat ik weet, we moeten straks ook naar de praktijk, naar de profeet Sassam als opvoeden. De schooltijd staat vooral natuurlijk in het teken van schoolse vaardigheden en contact met leeftijdsgenoten. Rekenen, lezen, schrijven. Los even van de discussie van, weet je, is het wel goed om een kind op 4-jarige leeftijd al wel naar school te sturen? Er zijn heel veel pedagogen die daar anders over denken. Die mening is er. Maar goed, weet je, hier in Nederland vanaf 4 jaar gaat een kind naar school. Dat zijn we gewend. Soms gaan ze zelfs al eerder naar een betere opvang of iets dergelijks. En wat dan centraal staat is natuurlijk leren lezen, schrijven, rekenen, etc. En ook de omgang met leeftijdsgenoten. Een van hun ontwikkelingsopgaven is dat ze dan ook leren dat ze zich verplaatsen in een ander. En ook op dat moment, zeg maar, leren om geaccepteerd te worden door leeftijdsgenoten. Wat betreft hun fysieke ontwikkeling, hun lichamelijke ontwikkeling, zie je dat lengte en gewicht geleidelijk steeds meer toeneemt. En voor die fysieke groei is natuurlijk voeding ook essentieel. En ook hun motoriek, zeg maar, dat verbetert natuurlijk ook. Taal zie je enorme verbetering. En ze zeggen ook, subhanallah, als een kind 2-talig of meertalig is opgevoed, dan geeft dat ook meer voordelen, subhanallah. Dat is iets wat bewezen is, dat een kind dan, zeg maar, daar alleen maar de vruchten van kan plukken. Ook zullen ze hun eigen zelfbeeld dan ontwikkelen, dus hoe ze over zichzelf denken. Ze hechten waarde aan intimiteit, loyaliteit. Ze sluiten vriendschappen. Hè? Je ziet dat ze dan vriendschappen zullen afsluiten. Er zit ook een verschil tussen jongens en meisjes. Wat je ziet is dat jongens vaak groepsvriendschappen hebben. Dus met een groepje, vaak 3, 4, 5 jongens die samen, zeg maar, optrekken. Dat zie je al op de basisschool. Bij meisjes beperkt dat vaak tot gelijkwaardige relaties in tweetallen. He? Dus dat ze vaak een voorkeur heeft voor een meisje uit haar klas. En dat is dan haar BFF. Dat is mijn beste vriendin. Dus dan, dat zie je subhanallah bij meisjes. Dat verschil zie je wel. Nou, wat zijn opvoedingsopgaven? Wat dient een ouder in die leeftijdscategorie te doen? Kijk, we hebben vorige keer al gezegd vanuit islam. Die eerste jaren focus je alleen op wie Allah is. Weet je middels namen en eigenschappen. De schepping, etc. Nu heb je wel meer verantwoordelijkheid om vanuit islamitisch oogpunt het kind meer en meer bekend te laten raken met bepaalde hoofdstukken uit de Koran. Vooral verhalen. Maar verhalen begint daar het liefst niet voor 5, 6 jaar mee. Waarom? Heel veel verhalen kan een kind nog niet bevatten. Dus bijvoorbeeld volkeren die gestraft werden, volkeren, zeg maar, die ongehoorzaam waren, etc. Is vaak voor een kind nog niet echt goed te plaatsen. Vaak vanaf een jaar 6 of 7 zie je subhanallah dat het makkelijker gaat. Maar je kunt genoeg plukken uit de Koran om te vertellen, of uit het leven van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, om het kind in aanraking te laten komen met, zoals we zeiden voor later, de basis te leggen voor die spirituele opvoeding. Want daar ben je al mee bezig. Wat jij wil, is dat je straks minder en minder moeite hoeft te doen eigenlijk. Kijk, je doet altijd moeite, maar je wilt dat het uit het kind zelf gaat komen. En dat het kind uit zichzelf gaat bidden. Uit zichzelf de Koran gaat pakken. Dus daarom kun je nooit te vroeg beginnen. Moet jij vroeg mee beginnen. En dan bespaart jou dat, zeg maar, van dat je erachteraan moet zitten. Natuurlijk zal dat wel blijven, maar in mindere mate als je vroeg begint met daarin te investeren. Als je weet dat in die leeftijdscategorie de omgang met leeftijdsgenoten belangrijk is, dan moet je daar ook de gelegenheid toe bieden. Dus dat wil zeggen dat je dat mogelijk maakt. Weet je, als je weet dat je kind iemand kent of iemand heeft waar het goed mee kan omgaan, dat je die ruimte biedt, misschien buiten schooltijd, om even met elkaar te spelen. En dat je weet van, dat gebeurt bij mij thuis, je bent erbij, etc. Je stimuleert dat. Dus je gaat dat stimuleren. Want een kind heeft daar behoefte aan. En groeit daarvan. Dus dat is ook iets om voor ogen te houden. En ook natuurlijk ondersteuning op schoolsgebied. Dus als het gaat om rekenen, huiswerk, etc. Dat je daarin probeert te ondersteunen. En ook het waarderen van die schoolprestaties. Dus de waardering ervoor uitspreken. Kijk, hoe men waardeert, Dat is weer een andere, subhanallah, dat is weer een andere tak van sport eigenlijk. Maar het gaat erom dat je wel iets van waardering laat blijken. En er zit ook verschil tussen jongens en meisjes trouwens. Kijk, jongens die willen vaak complimenten krijgen over het algemeen en gewaardeerd worden om wat ze gedaan hebben. Dus om wat ze gedaan hebben. De meisjes willen vaak waardering om wie ze zijn. Dus het gevoel dat ze eraan overhouden. Dat is wel een onderscheid. Dus ik noem maar een voorbeeld. Stel je voor dat je dochter thuiskomt met een kleurplaat. En je hebt een zoon die thuiskomt met een kleurplaat. Je kan de een in zijn kracht zetten, een jongen, door hem te complimenteren voor de moeite die hij heeft ondernomen. Weet je, en de nauwkeurigheid waarmee hij alles heeft ingekleurd. Dus je moet specifiek iets aanwijzen van, weet je, oh subhanallah, kijk die zon, wat heb je die mooi ingekleurd en wat heb je de juiste kleuren gebruikt, et cetera. Daar groeit een jongen van. Als je bij een meisje al zegt van, ik ben trots op je, dus om wie ze is, dan heeft ze haar compliment binnen. En niet eens zozeer om zeg maar, om wat er is, maar gewoon op haar. Het is je gelukt, et cetera. Dus zeg van, daar zit het verschil in, waardering. Maar ook de eigen opvoeding speelt natuurlijk een rol. Karakter van iemand speelt een rol. Kijk, weet je, je hebt soms ouders, ik noem maar wat, er komt een kind thuis en die zegt, oh, ik heb een 8 voor rekenen. En je hebt ouders, dat verschilt. De ene ouder kan zeggen, ah, een 8, oké. En wat had de rest van de klas dan? Wat had iemand anders? Weet je, dus het gaat voorbij aan, het kind heeft een 8. Dan gaat het kind nadenken. Ja, die had een 9, die had een 7. Ah, dat wil zeggen dat jullie zeg maar, de afgelopen periode misschien te weinig voorbereiding hebben getroffen eigenlijk om allemaal hoog te scoren. Ah, er moet wat aan gedaan worden. Ik ga met school even praten, want ze moeten daar toch meer aandacht aan dat vak besteden. Kan. Dus zo denkt iemand dan in algemene zin vaak over. Die wil een verklaring voor dingen. Dus mijn zoon, dochter heeft een 8. Ah, waar kan dat aan komen? Misschien had het een 9 kunnen hebben. Dus die zoekt naar verklaringen. En dat kan ook in het huwelijk zo zijn. Hè? Dus dat iemand zo is. Omdat iemand tegen zijn vrouw zegt bijvoorbeeld. Kom, we gaan vandaag ergens daar iets gaan iets drinken. Noem maar wat. Als hij een vrouw heeft die een totaal ander karakter heeft. Die denkt van, wat is er met deze man? Die is heel serieus. Kijk, we gaan daar iets drinken. Ze zal niet zo gauw, zeg maar, misschien gaan, weet je, de neiging hebben van, ja, misschien wil die niet, denkt ze dan. Terwijl deze man, hij is bloedserieus, hij wil gewoon ergens gaan drinken. Maar je hebt andere karakters bij wijze van, die bijvoorbeeld, die tikt, zeggen van, hey, ze gaan, weet je, gaan we drinken, zo, weet je, heel speels. Maar dan moet je ook weer kijken van, welk karakter van mevrouw heb ik dan? Als je een serieuze hebt, die denkt van, doe normaal, doe. Gedraag je gewoon, je bent toch geen kind. Hè? Dus weet je, die karakters kunnen verschillen. Dus dat is ook, dat bepaalt ook hoe men reageert, hoe men waardeert. Kan zijn dat een kind thuiskomt en zegt tegen zijn ouder, ik heb een 8. Omdat je een vader hebt die door het huis gaat rennen. Oh, mijn zoon heeft een 8 voor wiskunde, ik noem maar wat. Ja, weet je, het kan. Weet je, het hangt heel erg af van, hoe ben je zelf? Hoe reageer je? Maar waar je bewust van moet zijn, is dat het over het algemeen, als je je kind wilt stimuleren, dat je dat proces gaat waarderen. Dus je hebt een 8 gehaald. Zie je de tijd die je erin hebt gestoken, heeft ervoor gezorgd, alhamdulillah, dat er ook een mooi cijfer uitgekomen is. Dus daarmee leert het kind van, als ik ergens moeite voor doe, dat maakt dat ik het goed een goed cijfer aan kan overhouden bijvoorbeeld, snap je? Dus dat is, en dat je in ieder geval niet voorbij gaat aan hetgeen waar het kind, zeg maar, behoefte aan heeft. Verder in die leeftijdscategorie, dus 4 tot 12 schooltijd, is een warme opvoedingsstijl heel erg nodig. Dus dat wil zeggen, een beetje betrokken, affectie tonen. Een jongen richt zich in die leeftijdscategorie ook heel erg op zijn vader. Hij heeft heel erg een vaderfiguur nodig in die leeftijdscategorie. Het is ook uit onderzoek bewezen dat jongens die zeg maar, de verkeerde kant op gaan, de criminaliteit zeg maar, in de criminaliteit belanden, van alles zeg maar, doen, dat ze vaak, subhanallah, in die fase eigenlijk een vaderfiguur gemist hebben. Dus tussen 4 en 12, maar vooral nog essentiëler, tussen 6 en 10 jaar ongeveer. In die fase, subhanallah, moet je heel veel oog hebben voor je zoon, als je een zoon hebt. En hem bij de hand nemen, hem uitdagen. Kijk, waar jongens dan vaak van houden, die zijn meer fysiek ingesteld, betekent dus stoeien, uitdagen. En dat stoeien, daarin leer je hem ook dat er grenzen zijn. Dus dat ook ergens, weet je, van oké, nou is het genoeg, nou ga je te ver, et cetera. En ook, zeg maar, leert hij door te kijken naar jou, van hé, weet je, hoe gedraagt deze man zich thuis? Hoe behandelt hij mijn moeder? Weet je, hoe praat hij tegen haar? Dat zijn zaken waar een jongen heel veel oog voor heeft en zijn vader daarin observeert. De adolescentiefase, zoals ik al zei, die gaan we even bewaren tot de volgende keer. Want dat is een lang verhaal. Is dit stukje tot nu toe duidelijk? We gaan zo meteen zullen dus over naar de profeet als opvoeder en bepaalde voorbeelden aanhalen en zaken behandelen. Ja.
Een vraag over de aangeven. Is het slacht van de schaap, is dat op de zevende dag of is het geven van de aangeven op de zevende dag?
Het offer, dus het offeren, het slachten, dat is op de zevende dag. Ja. En als men verhinderd is op die zevende dag, of er is een bepaalde reden waarom dat niet uitkomt, dan is iedere andere dag daarna toegestaan. Ja, dus het offeren zelf. Maar je kunt de geboortefeest, kan je daarna nog geven. Dus nadat je geofferd hebt, kan je op iedere dag daarna nog bepalen om het offer geboortefeest te geven. Ja. Vragen? Zusters? Kijkers? Als er geen vragen zijn, dan gaan we verder.
Ik heb één vraag gesteld.
Oh, het valt dan.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Ik heb hier een vraag over hoe ga je om met een agressieve bui van een kind?
Een agressieve bui van een kind. Ik stel voor om deze, dit is echt een praktische. Die gaan we inshallah volgende week gaat die aan bod komen. Dus dan gaan we ook zoals de vraag is: is het een probleem? Is er een behoefte bij het kind? Waar komt de agressie vandaan? Maar we gaan het inshallah hebben over boos, brutaal gedrag of agressief gedrag. En dan gaan we inshallah daar verder op in.
Oké,
dan heb ik er nog één. Hoe zijn de voorbeelden die je noemt, anders voor alleenstaande moeders en of gezinsaanstellingen, waar de vader veel afwezig is? Kun je hier af en toe mee tijd aan besteden? Ja, zeker. Gaan we doen, inshallah. Dus de vraag is, voor alleenstaande moeders, zeg je, hè? Waarbij de vaderfiguur afwezig is. Dus die gaan we in Zalig gaan terugkomen. Andere vragen?
Nee, dat was het.
Oké. Nog één vraag die vanuit de kijkers is binnengekomen. Hoe zit het met kinderen die autisme hebben qua herkenning van de signalen? Als ouder praten we over sensitief en responsief reageren. Ken je je kind natuurlijk op een gegeven moment. Dus dan weet je ook dat je kind, zeg maar, bepaalde gedragingen vertoont. Wellicht in sommige opzichten, ja, ik wil niet zeggen anders is, want het klinkt vaak soms ook zo van, er is dus een bepaalde standaard. Maar bijzonder is, laat ik het zo zeggen. Want Het hoeft niet per definitie, zoals sommige mensen vaak zien, van het is een beperking. Want dat soort mensen, subhanallah, hebben vaak, zeg maar, op heel veel vlakken, lopen ze voor op andere kinderen. Als het gaat om hoe nauwkeurig zij zijn, hun oog voor detail. En misschien op bepaalde gebieden, bijvoorbeeld in het sociale contact, of op andere vlakken, hebben zij wat meer moeite. Of hebben ze meer tijd nodig dan andere kinderen. En die signalen, als het gaat om een autistisch kind, dat is waar een ouder oog voor moet hebben. En ook een ouder dient dan praten we over dat stukje opvoedkunde wat nodig is, is dat je je als ouder gaat verdiepen daarin, in de materie van welke kenmerken passen bij mijn kind en welke gedrag vertoont het kind en hoe ga ik dan daarmee om? Wat helpt? Hoe creëer ik structuur en rust? Omdat vaak ook autistische kinderen een enorme behoefte hebben aan structuur. Enorme behoefte hebben aan duidelijkheid. Zich bijvoorbeeld vasthouden aan een patroon van hoe zaken verlopen. En als het even afwijkt, kunnen ze daar onrustig van worden. Dus die signalen probeer je op te pikken. En je probeert dingen weg te nemen die voor onrust kunnen zorgen. Tegelijkertijd probeer je ook wel voor te zorgen dat het kind, zeg maar, niet te veel afhankelijk gaat worden van een standaard dagroutine, standaard planningen, etc. Dus je probeert ook het kind te laten omgaan met veranderingen. Dus daar probeer je een beetje een balans in te vinden. Dat A, het kind, zeg maar, ook leert van dat dingen anders kunnen lopen, door het kind daarover te vertellen. En het kind kan daar heel goed begrip voor hebben. En tegelijkertijd probeer je wel een bepaalde mate van structuur, et cetera, te vinden. Ik zie nog een aantal vragen binnenkomen. Er zitten echt vragen tussen die niet beknopt beantwoord kunnen worden. Hoe leer je je kind met tegenslagen om te gaan? Zoals we net zeiden, tegenslagen horen bij dit wereldse leven. Vanuit de islamitisch oogpunt zien wij bijvoorbeeld dat Allah subhanahu wa ta'ala ook zegt وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ in Surat al-Baqarah. Dus dat wil zeggen van wellicht hebben jullie afkeer van iets, maar zit er het goede in. Dus je leert je kind dat wat in onze ogen een tegenslag lijkt, daar kan een grote gunst voor ons, een groot cadeau van Allah in zitten. Maar dat komen wij misschien niet nu achter, misschien later. Dus je probeert, dat is empowerment eigenlijk, het kind in zijn kracht zetten. Zodat het kind weet, ik moet het aan Allah overlaten. En de mu'min, zoals de profeet Sassim zegt, verbazingwekkend is zijn toestand. Als hem het goede overkomt, is hij dankbaar. Als hem iets slechts overkomt, is hij geduldig. Dat slechte is wellicht in onze ogen slecht. En dan krijgt hij ten alle tijde beloning. Dus we leren een kind, als jij zorgen hebt, als jij moeilijkheden hebt, dan word jij daarvoor beloond. De profeet Sassim zegt, er is geen zorg die de gelovige draagt, of Allah wist daarmee zijn zonde. Dus heb jij zorgen over de opvoeding van je kind? Draag jij de zorg over jouw kind dat hij het geloof gaat praktiseren, het gebed gaat verrichten? Als kind heb jij bepaalde zorgen waar je mee zit? Als jij die zorgen hebt en het zijn goede zorgen, dan zal Allah je daarvoor belonen. Dus tegenslagen horen bij dit wereldse leven, maar ook het gesprek aangaan. Dus als het kind een tegenslag krijgt, zich terugtrekt, kijk je hoe kan ik het gesprek aangaan met mijn kind. Door over gevoelens te praten. Door begrip te tonen. Dus ik begrijp dat je misschien zo en zo voelt. Wat had je wellicht anders kunnen doen? Vervolgens probeer je natuurlijk naar de afsluiting te gaan. Want die low is ook van de shaitaan. We leren op een gegeven moment in de islam. Het is gebeurd. We gaan er iets van leren. We kijken weer verder naar de toekomst. Want als we te veel die deur openen van had ik maar zus, had ik maar zus, dan blijven we hangen in dat verleden. Blijven we daaraan terugdenken. Ja, dus dat is even heel kort. Tegenslagen. die horen erbij. Gesprek aangaan. Begrip tonen voor als het kind zich boos voelt. Angstig voelt. Zich zorgen maakt. En vooral samen nadenken aan oplossingen. En wat dan als het nog een keer gebeurt? Wat zou je dan gaan doen? Hoe zou je dan reageren? Hè? Dit zijn even wat algemene adviezen. Kan je ook na een aantal jaren nog een geboortefeest geven? En sommigen hebben zeg maar het geven van een geboortefeest. De meerderheid van de geleerden die koppelt dat eigenlijk, die zeggen die, dat kan gegeven worden zolang het kind nog een zuigeling is, dus afhankelijk is van borstvoeding. Zodra het vast voedsel nuttigt, zeggen ze dan is het klaar. Dus liefst binnen dat, die periode. Allah ta'ala. U heeft het over het belang van vaderfiguur. Is het mogelijk dat de zoon narcisme overneemt van zijn vader? Kijk, natuurlijk, kijk, alles is mogelijk. We sluiten niets uit. Wat een feit is, is dat het kind heel goed observeert en gedragingen overneemt. Sommige zaken die kunnen erfelijk zijn, genetisch overgedragen worden, etc. Maar het kind observeert. Dus het kind moet heel goed beseffen, of sorry, de ouder moet heel goed beseffen dat zijn houding, zijn gedrag heel belangrijk is. En daarom zei ik bijvoorbeeld een van de geleerden, volgens mij was Imam al-Ghazali, Muhammad, die zei: La yastaqimu dhillu wal udu a'waj. Bekende uitspraak. Hij zegt van, weet je, de schaduw van een voorwerp, of het schaduw, de schaduw van een voorwerp, kan niet recht zijn als het voorwerp zelf krom is. Dus daarmee bedoelt hij te zeggen, als ouder moet je een bepaalde verantwoordelijkheid hebben. Moet je weten van, weet je, ik moet het juiste voorbeeld tonen naar mijn kind toe. Kan een kind dat overnemen? Ja, dat kan. De vraag is natuurlijk, hoe gaan we daarmee vervolgens om? Hè? Kijk, als de vader te horen krijgt van, zie je wat jij doet? Nou, hij neemt dat nu over, jij bent de schuldige. De vader zal zich gaan afzetten. Wacht, ik word hier nu als slechterik bestempeld. Hij gaat zich daartegen verzetten, dat ben ik helemaal niet. Vooral als je zegt dat iemand dan narcistisch, misschien narcistische trekjes heeft, dan zal hij dat helemaal zeg maar, gaan verzetten en zeggen van, weet je, ik ben juist degene die je het goede voorbeeld geeft. Ik ben juist degene die zegt, hij heeft alleen maar goede dingen van mij over. Als iets slecht is, misschien heeft hij het wel van jou. Misschien krijg je dit soort dingen te horen. Dan wordt het een discussie. Maar misschien moet je zo iemand juist op een andere manier benaderen. En zeggen van, hé, onze zoon laatste tijd, merk jij ook niet dat hij een beetje soms dit en dit laat zien? Wat zou jij voor tips hebben eigenlijk? Hoe zou jij zeg maar daarmee omgaan? En dan zou ik denken, ik ben de expert hier in huis. Ja, is het wel een probleem eigenlijk? Merk je dat dan niet? Zo ga je het gesprek misschien aan, waarbij die vader misschien zelf aan het denken wordt gezet en denkt van, hey, subhanallah, als ik goed naar hem kijk, volgens mij als ik mezelf goed in de spiegel aankijk, kan het zijn dat misschien van mij vandaan komt. Dus weet je, dat is van, hoe ga je dat oplossen, is weer een andere punt.
Is er een verschil focus en verantwoordelijkheid van de moeder aan het kind?
Ten opzichte van het kind.
Ja, het vaderrol, de moederrol. Kun je daar iets over
zeggen? Ja, dus de vraag van, is er een, je zou kunnen zeggen, een takenpakket voor moeder en een takenpakket voor vader in de opvoeding. Ja, daar zitten natuurlijk wel een aantal zaken die de islam min of meer bestempeld heeft. Kijk, als het gaat om onderhoud, het onderhoud van het gezin, dan rust dat op de vader, op de man. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف in سورة البقرة. Dus Allah zegt hier eigenlijk van, weet je, als het gaat om die borstvoeding, voltooi die 2 jaar. Dat is belangrijk, want dat draagt bij aan de fysieke ontwikkeling en goede ontwikkeling van het kind. En de vader is verantwoordelijk voor onderdak, voedsel, kleding, etc. Dus vanuit de islam is dat de rol van de vader. En dan zien we ook dat de moeder eigenlijk in de basis de rol heeft van het bieden van nabijheid. En de vader natuurlijk ook, maar de moeder des te meer. Dat de moeder eigenlijk die verzorgende rol heeft. Maar het hoeft niet per se definitie zo te zijn dat de vader zeg maar, van die taken ontlast wordt of die taken niet op zich hoeft te nemen. Het mooiste is als men zeg maar, daar samen eigenlijk in optrekt. En dat een beetje van nature eigenlijk gaat lopen. Van oké, weet je, een vrouw heeft nou eenmaal bepaalde kanten, subhanallah, die een man niet heeft. Bij wijze van een kind kan huilen en in jouw hoofd, weet je, is het alsof iemand met een hamer op jouw hoofd slaat. Bij de vrouw klinkt het gehuil van een kind als energie in haar oren. Ik denk, waar maakt deze man zich druk over? Wat is er aan de hand? Weet je, het is gewoon heerlijk, weet je, mijn kind is aan het huilen. Hij denkt, ja, op die manier had hij zijn mond dicht waren. Dus weet je, het kan, weet je, qua karakter, het kan anders zijn. Hè? Dus een vrouw heeft subhanallah ook, weet je, die band, dat is natuurlijk een moeder, die band die ontstaat omdat het kind in haar buik heeft gezeten, zij daar zorg voor heeft gedragen. Ja, die hechting met moeder, die zal natuurlijk in die eerste jaren zeg maar, ook heel sterk zijn. Dus dan zie je dat het kind een bepaalde band met moeder opbouwt. En als vader, subhanallah, ja, doe je daar natuurlijk ook in mee. Je kan daar zelf heel veel erg in doen. Ja, door dat lichamelijk contact, door adequaat te reageren. Dat is ook jouw taak. Er zijn, vooral er zijn. En vooral als het gaat om die jongens. Dus aanwezig zijn, betrokken zijn als vader. En niet denken van, oké, dus mijn taak is kleding en voedsel. Ik schaf dat aan, ik doe de boodschappen, ik leg het hier, hebben jullie het? En mijn avonden zijn met mijn vrienden in de café en daar ben ik weer een weekend weg en dan ben ik weer een weekje weg. Want ja, weet je, ik doe mijn plicht, ik betaal de huur, zij heeft te eten, zij heeft te drinken en de kinderen die hebben het goed. Maar vergeet niet dat jouw aanwezigheid, weet je, heel belangrijk is. Gesprekken, weet je, band opbouwen, daarmee bouw je een band op. Wat zijn de interesses van je kinderen? Weet je, welke zorgen hebben ze als we het hebben over die zorgen? Welke tegenslagen maken ze mee? Hoe kan ik ze daarin bijstaan? Hoe leer ik ze met die tegenslagen om te gaan? Dus die rol is absoluut belangrijk. Goed, we hebben nog nu 20 seconden volgens mij, maar Yassin heeft een pauze ingepland.
Ja.
Oké, dan hou ik me aan de tijd die Yassin heeft aangesteld. Ook zodat jullie inshallah even tot rust kunnen komen. En dan kijken we zo inshallah verder naar het volgende onderwerp inshallah. Waar ik geloof ik om te zeggen. Ja, hij had ook een bekende uitspraak van, weet je, een man hoort buiten huis een man te zijn en thuis een kind te zijn.
Een kind.
Dus hij bedoelt meer inderdaad van, in de fond, wat doet een kind? Die gaat altijd bij zijn moeder een beetje spelen, lachen, ja. Dus hij bedoelt van, weet je, als man gedraag je een beetje speels met je vrouw, ja. Weet je. Als vrouwen hou je daarvan. Dus hij zegt ook van, weet je, wees een kind.
Maar dat wel met die uitspraak, wel met betrekking tot jou. Anders hou je zich naar je gezin toe.
Ja, zeker. Klopt. Er is ook een overlevering dat een man spannen die wilde gaan klagen bij Roma. Ja. Zodat zijn vrouw wel eens haar stem zou verheffen, weet je wel.
Ja.
Nou, zoiets van, wat ben je nou aan het doen? Je schreeuwt gewoon tegen mij. En hij wilde naar Omar gaan, zeg maar, om te gaan klagen. Weet je? En toen hij dichter bij het huis van Omar kwam, hoorde hij de vrouw van Omar haar stem verheffen tegen Omar. En Omar die sprak gewoon heel rustig terug.
Ja.
Dan dacht hij van, dit heeft geen zin. Weet je? Dit heeft helemaal geen zin. Als Omar hetzelfde probleem heeft, wie ben ik? Als Omar die normaal zo weet je, ja, juist, maar thuis heeft hij zoiets van, laat maar gaan, weet je, ze heeft haar moment. Toen dacht hij van, laat maar gaan. Ja. Dat is goed. Ik heb er
al gehad.
Wat zeg je?
Zaterdag nog snelle
flits gezocht. Zaterdag bij Bulet. Ja, ik was bij beide uitgenodigd.
Oh, dat was daarnaast ook?
Ja, was daarnaast. En daar werd ik wat langer vastgehouden. Woordje, zo, nee, even eten. En uiteindelijk was het gewoon al 10 uur of zo. Ik dacht, ja, ik kan niet maken om niet langs Wieler te gaan natuurlijk. Is hij nu al vertrokken? Hij is weg. Oké, spannend. Want hij was er wel even.
Ja, hij was
er. Ja,
weet je wat het is? Ik heb een klasse jongens leven, is dat zo belangrijk? Mijn auto is gewoon een auto, maar hij wil niet kopen van mijn
ik kan beter zo doen, dan hoor ik de zusters niet.
Ik heb het gevoel dat ik het niet kan. andere broeders van de Torah met iedereen. Ze zijn aan de kans op zichzelf. Op een gegeven moment ging ik niet wachten op de kant. Helemaal geen zekerheid. Ook niet eens van, oké, we krijgen zoveel visums, ik kan nu reserveren. Ga je eerder mee als je aanbiedt in de loop, dat hoor ik. Ga maar ook niet, maar al had ik altijd wachten. Op een gegeven moment heb ik mijn kunstbroeders gevonden. Dat ken ik ze ook niet. Ik heb ze ook gezien, maar ik ging ze gewoon naar de school. Deze boel is wel onduidelijk, want hij is recht op 60 mensen. Ik kan niet beschrijven van de 5000 euro. En nou ja, Als het komt, dan ga je er zo. Misschien een loopteken of zo.